Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
Hallo, mijn naam is Pieter Huibrechts, misdaadreporter bij Het Nieuwsblad.
En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
En dit keer hebben we het over de dood van een man in 2013 in Hotel Casablanca. Was het een ongeluk of was het toch moord?
Dag Cédric.
Dag Pieter.
Cédric, we gaan het vandaag hebben over een assisezaak die vandaag vrijdag van start gaat in Tongeren.
Ja.
Het gaat over een moord, zeg maar, uit 2013. Dat is ondertussen al meer dan 10 jaar geleden.
Ja, over het overlijden van een 41-jarige man, een horecaondernemer uit Lommel. Iemand die dus wel een beetje bekend was in zijn gemeente, zou je kunnen zeggen. Maar hij is dood aangetroffen in zeer bijzondere omstandigheden. Hij is namelijk overleden in een rendezvoushotel.
Ja, dat is nu niet meteen de plek, denk ik, waar je met je broek op de enkels gevonden wilt worden.
Nee.
Eerste vraag, Cédric, waarom heeft het zo lang geduurd vooraleer het tot een assiseproces is gekomen? We zijn 10 jaar verder.
Ja.
Heeft het zo lang geduurd voor ze een dader hebben kunnen vinden?
Ja, eigenlijk niet, want er is eigenlijk meteen na de moord in 2013 al een verdachte opgepakt. En die heeft toen ook 2 maanden in voorhechtenis gezeten. Is daarna weer vrijgelaten. En dan is er eigenlijk een zeer lange periode gepasseerd van twijfel, denk ik.
Het gerecht zat vast.
Twijfel bij justitie, hè. Was dit nu kwaad opzet of was het toch een ongeluk? En uiteindelijk, in 2022, heeft de federale gerechtelijke politie een laatste operatie op poten gezet, op vraag van het parket, want de onderzoeksrechter die wilde de zaak al afsluiten, die was er klaar mee.
Mm-hmm. En dat heeft toch de doorslag kunnen geven?
Ja, daar is toch opmerkelijke informatie uit naar boven gekomen, die de hele zaak in de hoofden van de speurders toch heeft doen kantelen en waardoor dat er straks 5 dagen lang in de assisezaal gedebatteerd zal worden over de vraag wat is er die nacht gebeurd in kamer 13 van het rendezvoushotel Casablanca.
Elke stem van assise begint bij ons helaas met een overlijden.
Ja.
Hoe is dat hier gebeurd?
Wel, de hulpdiensten worden op een ochtend, op dinsdag 3 september 2013 dus, rond 10:40 ongeveer, naar een rendezvoushotel in het Limburgse Hechtel-Exel geroepen. Casablanca, zo heet het etablissement. En het is de uitbater van dat hotel die de hulpdiensten heeft gebeld, want er was een probleem met een van zijn gasten.
Mm-hmm. Cédric, ik gok dat de meeste luisteraars wel weten wat een rendezvoushotel is, maar voor zij die het niet weten, het is niet bepaald een plek waar je heen trekt om te gaan slapen.
Dat is niet het doel van het hotel, nee. De zaak noemt zichzelf op de website Love Hotel Casablanca, of ook wel een romantisch en discreet liefdesnestje in Limburg. Er staan ook een paar foto's van die kamers op de website. Voor wie geïnteresseerd is, ja, dat zijn eigenlijk vrij eenvoudige kamers. Er staat een groot bed in het midden van die kamer, zonder teken of lakens. De muren zijn nogal fel geschilderd en er hangt een tv aan de muur, maar er staan bijvoorbeeld geen kasten waar je je kleren in kunt steken. En ik heb ook gezien op de foto's dat in kamer 11 een grote spiegel aan het plafond hangt. En je betaalt €50 om die kamer 6 uur te gebruiken. Dat is zonder ontbijt.
En daar op een ochtend is iemand onwel geworden.
Ja, dat is toch de aanvankelijke oproep. Zo wordt er naar de hulpdiensten gebeld. En de mugarts die komt ter plaatse. Hij snelt nog naar kamer 13. En daar ligt een zwaarlijvige man op de grond naast het bed. En hij had hem niet meer.
En ze kunnen niks meer voor hem doen. Hij is dood.
Hij is dood, ja. Maar hoe hij gestorven is, daarmee komen we al eigenlijk meteen bij een belangrijk punt. Ja, die dokters komen dan natuurlijk in een zeer ongebruikelijke situatie. Hè. Daar ligt een man op de grond, een aangeklede man voor alle duidelijkheid. En even verderop in die kamer staat er nog een andere man, een 20er. Die is heel rustig. Maar eigenlijk ziet die dokter ook niet onmiddellijk wat de oorzaak van dat overlijden zou kunnen zijn. Er steekt geen mes in de rug van het slachtoffer. Er is ook geen schotwonde te zien. Er zijn eigenlijk geen overduidelijke tekenen van geweld op dat lichaam.
Mm-hmm. Die 20er, dat lijkt me dan de kroongetuige. Wat vertelt die man?
Dat is een zekere Tom en hij zegt dat ze die nacht samen zijn toegekomen in het hotel, die twee mannen. Dat ze via de automaat een kamer hebben geboekt, want zoiets gebeurt blijkbaar niet aan de inkombalie, Pieter. Zoals in een gewoon hotel. Discretie is een belangrijk woord in zo'n rendezvoushotel. Je moet blijkbaar betalen aan een soort automaat en dan gaat er een deur open en dan mag je 6 uur lang in die kamer zijn. Ze waren toegekomen, hadden niemand gezien. In de kamer hadden ze wat gepraat en uiteindelijk was die andere man in slaap gevallen, zegt Tom, en hij had gewacht.
Gewacht? Op wie of wat gewacht?
Ja, op die andere man, want eigenlijk ze waren met de wagen van die andere man gekomen. Die andere man was chauffeur en ja, hij had die man nodig om terug thuis te geraken.
Ah ja, dus hij moest wachten tot zijn chauffeur opnieuw wakker was om eventueel huiswaarts te kunnen.
Ja, dat is een uitleg. En hij zou in tussentijd op zijn gsm naar video's van The Simpsons hebben gekeken, zegt hij, tot hij rond 11 uur ongeveer zag dat zijn chauffeur dus recht stond, om eigenlijk ogenblikkelijk terug levensloos op de grond neer te vallen. Hij heeft daarop de uitbaters gewaarschuwd. Die hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, zonder succes. En uiteindelijk ja, hebben ze de hulpdiensten gebeld. Voilà.
Klinkt als een zeer vreemd verhaal, Cedric. Het lijkt me duidelijk dat er iemand hier in die ruimte staat die niet meteen 80ste van zijn tong laat zien.
Nee, gezien de locatie. Dat denkt ook de politie. En die Tom die wordt meegenomen naar het politiekantoor en ze starten een officieel moordonderzoek.
Een zeer vreemd begin voor een podcast, Cedric. Er ligt dus een man dood in een rendezvoushotel. En de man die de kamer naast het lichaam zit, die kan eigenlijk totaal niet zeggen wat er gebeurd is, als ik het goed begrijp. Ja, wie is de man die daar aangekleed maar dood op de grond ligt?
Wel, die man heet David Pol. Dat is een op dat moment 41-jarige Limburger. Hij is eigenlijk afkomstig uit Mazeik. Heeft nog een kunst- en modeopleiding gevolgd in Antwerpen. Mm-hmm. Maar hij was cafébaas geworden. Hij had samen met zijn partner 2 cafés in Lommel. Café Modern en Café Het Macheltje. Ja, het was een Bourgondisch type, zo omschrijven zijn vrienden hem. Iemand die altijd opgewekt en goed lachs door het leven ging.
Mm-hmm. Je spreekt daarvan partner, maar dat is niet de man die daar in het Rendezvous Hotel naast hem staat.
Nee, dat is iemand anders. David Pol was al 10 jaar getrouwd met Gerard. Nu, sinds 2 jaar waren er blijkbaar al wat strubbelingen in die relatie tussen die twee. En David Pol ging, nadat hij zijn café gesloten had, vaak nog graag tot 's ochtends vroeg uit. En zijn partner Gerard, die had het daar moeilijk mee. En daarom waren ze eigenlijk uit elkaar. Ze woonden apart ondertussen.
Ja, en die Tom dan, die man die daar ook in die kamer wordt aangetroffen, dat is een jongere man. Die is 20.
Die is 29. Die is ook afkomstig uit Lommel. Iemand die een opleiding met taalbewerking heeft gevolgd. Hij werkte eigenlijk als arbeider. Hij woont bij zijn moeder op een kamer. En eigenlijk kennen die twee mannen elkaar niet. Dat zijn geen vrienden van elkaar.
Nee, maar het is wel degene die de speurders moet uitleggen wat er die vooravond, die nacht, allemaal is gebeurd.
Ja.
Want ze zijn samen toegekomen en ze zijn samen in dat rendezvoushotel ingecheckt.
Ja.
En wat dan?
Inderdaad. Wel, Tom vertelt eigenlijk dat hij de avond voordien met zijn vriendin Iris thuis tv aan het kijken was. En toen zijn vriendin naar huis ging, was hij nog op stap geweest. Hij had een taxi genomen, was op café geweest, was bij vrienden geweest. Hij verandert daarover een paar keer zijn verhaal. Maar hij had daarbij cocaïne gebruikt en heel veel alcohol gedronken.
En wat dan?
En wel, rond 3:30 s'nachts heeft hij op zijn smartphone de TMF-chat-app geopend. Als je dat niet meer kent, Pieter, of voor jonge luisteraars, TMF, dat was een muziekzender op televisie eigenlijk. Mm-hmm. Die heeft tot 2014 bestaan. Maar die hadden ook een website waarop dat je een aantal chatboxen had, waarop je kon chatten. Dat was heel populair. Daar kon je anoniem op inloggen en chatten met onbekenden, met mensen die je niet kende. Daarop logt hij via zijn gsm in en is er die nacht aan de praat geraakt met David Pol, die ook in die chatbox zat.
Ah ja, dus die twee kenden elkaar niet, hoewel ze beide van Lommel afkomstig waren.
Ja. David had zijn café ondertussen gesloten. Hij zat ondertussen met 2 collega's aan de bar van een ander café in Lommel. Hij zocht nog vertier waar zijn collega's wilden gaan slapen. En op die chatbox zocht hij nog mensen om de nacht verder te zetten. Voilà. En Tom blijft aanvankelijk vrij discreet of vrij vaag over wat er in die chat allemaal gezegd wordt. Hij blijkt ook de hele inhoud van zijn gsm met een speciale app gewist te hebben. Maar de speurders die gaan langs bij TMF en ze kunnen daar eigenlijk de hele chatgeschiedenis reconstrueren. Nu, dat zijn chatberichten, dat zijn tekstberichtjes, maar we hebben ze hier even laten inspreken, zodanig dat je ze kan horen.
Struise kerel, op zoek naar date. Voor nu.
Ik toplommel.
Waar ben je nu?
Neerpelt.
Je bent toch geen fake, hè?
Nee, discretie, hè. Waar werk je? Ik wil geen bekende.
Rond 4:30 s'nachts hebben ze elkaar dan ontmoet aan een tankstation in Lowell. Tom liet zich daardoor nog afzetten door een vriend en David Paul die arriveerde in zijn eigen auto. Tom wilde eigenlijk niet afspreken op café in Lommel, omdat hij daar te veel mensen kende. Hij wilde niet echt herkend worden. En daarom zouden ze dus naar dat Love Hotel getrokken zijn. Tom kende dat hotel, zegt hij, omdat hij daar al eerder was geweest.
Ja, we zitten dus heel diep in de nacht al. Wat gebeurt er vervolgens?
Wel, Tom geeft toe dat hij een blikje frisdrank bij had met GHB in. Dat is vloeibare ecstasy in de volksmond. Hij had er al van gedronken en ook David Paul zou daarvan gedronken hebben.
En is er vervolgens nog iets gebeurd in dat rendezvous-hotel?
Wel, volgens Tom niet. Hè. David Paul is volgens hem daar als een blok in slaap gevallen. Volgens hem door die vloeibare ecstasy. En ja, is dan naast hem in dat bed gaan liggen om op zijn gsm naar de Simpsons te kijken. Hij zou ook even in slaap gevallen zijn en dan rond 9:00 zou hij terug wakker geworden zijn. Hij is ook een paar keer in en uit die kamer geweest wel, onder meer om bij te betalen voor die kamer, want je kunt die kamer voor 6:00 huren, maar bon, de tijd was op en
David Paul niet wakker.
Lag daar nog altijd te slapen, voilà. En tot het moment dat David Paul dus rond 11:00 wakker wordt en ineenzakt.
Ja, alles aan dit verhaal, Cedric, schreeuwt merkwaardig.
Ja. Nu, het lichaam van David Paul, dat is onderzocht, onder meer door een toxicoloog. En hij bleek 1,87 promille alcohol in het bloed te hebben.
Dat is veel.
Hij had redelijk gedronken. Hij had ook sporen van cocaïne en amfetamines in zijn bloed. Maar belangrijker, in zijn urine vonden ze ook 250 milligram GHB per liter. Dat is veel, Pieter. Om een context te schetsen, vanaf 260 milligram per liter val je eigenlijk automatisch in een comatueuze slaap. En de toxicoloog besluit zijn rapport eigenlijk dat de dood veroorzaakt kan zijn door een gecombineerde overdosis van GHB en alcohol.
Ja, maar dan zeg je eigenlijk zoveel als het was een ongeluk. Dan is mijn volgende vraag, Cedric, waarom maken we hier een stemmen van Assise over?
Wel, dat is de conclusie van dat ene rapport. Maar er komt ook nog een ander rapport op tafel. Er volgt ook nog een lijkschouwing door een wetsdokter. En die merkt toch nog een paar opmerkelijke zaken op aan het lichaam. Want David Paul die heeft kneuzingen op het achterhoofd. Een verwonding aan het oog ook. Hij heeft kneuzingen op zijn bovenarmen, in zijn nek en op de schouderbladen. En ze ziet ook meerdere bloedingen in de hals. En ze ziet kleine puntbloedingen in het oog. En ja, we weten wat dat betekent, Pieter. En zij besluiten eigenlijk dat hij kan gestorven zijn door op ademhalingsfalen te gevolgen van verstikking.
Ja, dus we schipperen ergens tussen ongeval, verstikking.
Ja, en dan is het aan het parket, hè. Dan moet het parket oordelen. Wat is er nu met David Paul gebeurd?
Cedric, de dood van David Paul en dus ook het toxicologisch onderzoek en de autopsie, tegenstrijdig allemaal, maar vooral meer dan 10 jaar geleden. Waarom komt het alsnog tot een proces?
Ja, die hele lange periode tussen het moment van overlijden en de beslissing om een proces te voeren, dat wijst er volgens mij toch op dat er toch heel lang twijfel is geweest. Hè? Was het nu een ongeval, een overdosis, of is David Paul toch verstikt?
En hoe komt dat we nu toch met een proces zitten?
Wel, dat onderzoek is al die tijd blijven openstaan. Die Tom is herhaaldelijk ondervraagd, geconfronteerd met die resultaten van de wetsdokter natuurlijk. En ik kan bijvoorbeeld de kneuzingen aan het achterhoofd en aan de bovenarmen, ik kan dat verklaren. Hij zegt ik heb David Paul proberen recht te trekken aan zijn bovenarmen, daarom zal hij kneuzingen aan die armen hebben. Maar hij is teruggevallen met zijn hoofd op de rand van het bed en daarom heeft hij natuurlijk een kneuzing op zijn achterhoofd.
Wat mij dan veel problematischer lijkt, Cedric, hoe krijg je die wurgsporen uitgelegd?
Ja, daar heeft hij geen uitleg voor. Hij zegt dat hij enkel heel voorzichtig aan de hals heeft gevoeld om te kijken of dat er nog een hartslag was. Ja, dat is geen, daar krijg je die wurgsporen niet mee verklaard natuurlijk. Nu, alles kantelt nadat Tom in juni 2022 nog eens opnieuw ondervraagd wordt.
Ja, vertel mij er alles over.
Wel, dat is dus bijna 9 jaar na de dood van David Paul. Hij wordt uitgenodigd samen met zijn vriendin Iris, met wie dat hij nog steeds samen is. En ja, tijdens dat verhoor vertelt Tom eigenlijk niks nieuws. Hij zegt grotendeels hetzelfde als 9 jaar eerder. Ook zijn vriendin wordt daar met die bevindingen geconfronteerd. En die reageert heel verrast dat haar vriend GHB bij had, dat hij na haar vertrek eigenlijk nog op stap was geweest, dat hij op de TMF-chat met mannen had gepraat, dat hij zich naar een hotel had laten voeren, dat wist zij allemaal niet.
Ja, klinkt als een heel pijnlijke onthulling in een relatie. Want, ja, als ik het goed begrijp, de speurders die verklikken daar eigenlijk dat haar vriend 9 jaar eerder een seksueel getinte date had met een man in een rendezvoushotel in Rommel.
Ja, en zij lijkt daarvan niet op de hoogte te zijn. Hè. Maar die twee verhoren, Pieter, die waren eigenlijk niet het doel van de operatie van de politie van die dag.
Dat begrijp ik niet, waarom niet?
Wel, terwijl dat de twee binnen verhoord worden, sluipt de politie eigenlijk stiekem naar hun auto. En ze plaatsen een heel klein afluisterapparaatje in die auto.
Ja, dus het verhoor is een drogreden om afluisterapparatuur in hun wagen te zetten.
Absoluut.
Het is een manier om hun af te luisteren op weg naar huis.
Juist. En als het verhoor gedaan is, mogen die twee terug vertrekken. Die stappen terug in de auto, die rijden weg en de politie luistert mee. En ze horen dat Iris, dat die razend is. Ze is kwaad omdat haar lief stiekem met mannen afspraakjes maakt in een lofhotel. Ze heeft ook de camerabeelden gezien die in dat hotel gemaakt zijn. En ze heeft heel, heel veel vragen. Hè. En tegen de speuders had Tom nog gezegd, ja, ik zat wat in een experimentele fase, maar ik ben nu heel gelukkig bij mijn vriendin. Aan haar in die auto zegt hij iets anders. Hij zegt, het was eigenlijk de bedoeling om die te gaan rippen. En ik heb daar een of ander verhaal aan vastgehangen.
Dus hij zegt hier eigenlijk dat het om een overval ging, dat hij David Paul wilde beroven.
Ja.
Dat doet mij dan weer denken, stel ik aan de moord op David Paulvliet uit Beveren in 2021, 3 jaar geleden. Die is ook via een chat-app naar een park gelokt en daardoor 3 mannen in elkaar geslagen en finaal gedood.
Ja, en de politie, die hoort die gesprekken ook. Hè, en vanaf dan kantelt het verhaal, zeker in hun hoofd. Die Tom, die wordt opgepakt en vanaf dan is hij op weg naar Assise.
Een 37-jarige lommelaar blijft in de cel. De raadkamer in Hasselt heeft zijn aanhouding bevestigd. Hij zat even vast in 2013 voor de dood van een 41-jarige man in een rendezvoushotel in Exel. 9 jaar na de feiten is hij opnieuw opgepakt.
De feiten dateren van september 2013 en 9 jaar na datum is er plots een doorbraak. De onderzoeksrechter heeft een man uit Lommel opnieuw laten aanhouden voor doodslag. Nieuwe elementen in het dossier zorgen er nu 9 jaar later voor dat hij opnieuw wordt aangehouden.
We horen hier twee korte fragmenten, Cedric, van onze collega's van TV Limburg. Het assiseproces over de dood van David Paul start vandaag, vrijdag, voor het Hof van Assise in Tongeren.
Ja.
Een moord uit 2013, zoals we daarnet al zeiden, meer dan 10 jaar geleden.
Ja, ik vermoed dat dat is, omdat het gerecht zo lang getwijfeld heeft, hè, dat ze niet wisten wat ze hiermee moesten aanvangen. Opmerkelijk ook, hij wordt vervolgd wegens doodslag, niet wegens moord met voorbedachte raden.
Ja, doodslag eerder ongewoon richting Assise. Enfin, het kan natuurlijk, maar meestal is het moord met voorbedachte raden.
Mm-hmm.
En dat zou je denk ik ook hier verwachten, als we kijken wat hier de doorslag heeft gegeven, met name ja, dat gesprek in die auto, de ripdeal. Ja, je zou moord met voorbedachte raden dus verwachten.
Ja, absoluut, want als hij op voorhand van plan was om die man te beroven, dan zou de moord ook met voorbedachtheid gepleegd moeten zijn.
Mm-hmm.
Nu, ik hoef zijn advocaat niet te spelen, nee Pieter, maar als je weet dat hij ter plekke is gebleven in dat hotel, dat hij zelf de uitbaters en de hulpdiensten heeft gebeld en dat uiteindelijk het slachtoffer nog steeds €400 in zijn broekzak had zitten, ja, dan wordt het moeilijk om daar een roofmoord van te maken.
Ja, het slachtoffer is dus voor alle duidelijkheid niet beroofd.
Nee, voilà. En er ligt ook geen vergiftiging op tafel. Je zou kunnen denken dat ze hem verantwoordelijk achten voor de dood omdat hij die GHB heeft meegebracht en dat daaraan het slachtoffer is gestorven. Maar er is geen gifmoord gevraagd. Er is geen gifmoord weerhouden. Dus het is een beetje afwachten wat het verhaal zal zijn van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. Waarom dat zij vinden dat hij David Paul heeft gedood.
Ja, en voor alle duidelijkheid, hij bekent die feiten hoegenaamd niet.
Nee, absoluut niet.
Nee. Je zei daarnet, ik ben zijn advocaat niet. Wie dan wel?
Wel, dat zijn Walter Damen en Davina Simons. Hè? Dat is de advocaten van Sven Pichal, zeg maar. Zo zijn ze toch al een paar keer hier in onze podcast aan bod gekomen.
Ja, redelijk omnipresent de laatste maanden, hè, Cedric, moeten we zeggen. Halen vaak de krantenpagina's. Eerder deze week ook nog de advocaten van RCA Anderlecht.
De voetbalclub.
Inderdaad, ja.
Dus zij maken de uitstap naar Limburg gedurende 5 dagen. En aan de overkant van de ring vinden zij Steffen Schelling en Jo Muilen. Dat zijn 2 advocaten van het bureau van Jeff Vermassen. Zij vertegenwoordigen de familie van David Paul.
Ja, en de openbaar aanklager?
Dat is in Tongeren deze keer Maarten Sobrie. En voor de volledigheid, de voorzitter is Christophe Swennen.
Oké, bedankt Cedric om dat hier zo deskundig in onze studio te komen uitleggen. Voor we deze Stemmen van Assise afsluiten, schakelen we door meteen naar Mark Liefman. Mark, jij bent terug in Antwerpen na 10, denk ik, intense dagen op Assise in West-Vlaanderen.
Ja, inderdaad. Het proces is eigenlijk nog maar net afgerond.
Hoe is het geweest?
Ja, het was inderdaad een intens proces. Het heeft anderhalve week geduurd. En alles draaide dus rond de zaak rond Jill Himpe, een jonge vrouw van 36, die gedood werd met een scalpel door haar ex-vriend Ridouan Oda. We hebben daar 2 afleveringen geleden een podcast over gemaakt.
En het was eigenlijk niet duidelijk of het doodslag dan wel moord, dat was de inzet van het proces.
Was het moord, was er voorbedachtheid of niet? Nu, Ridouan Oda, die op de eerste procesdag kwam, hij zei meteen van ja, ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen, want dan is hij urenlang ondervraagd door de voorzitter. En toen heeft hij eigenlijk niet veel nieuws verteld. Heeft hij eigenlijk nog altijd volgehouden van kijk, het was eerder een ongeluk, een onvoorziene omstandigheid. Dus het klopt, ik heb ruzie gekregen met Jill in de wagen. En op een gegeven moment heb ik druk willen zetten, omdat ik wilde bepaalde dingen te weten komen van haar. Heb ik een scalpel genomen, heb ik die tegen haar keel gezet. En zij is proberen vluchten. En op dat moment werd ze geraakt in haar keel en zo is ze uiteindelijk gestorven.
Klinkt bijna als een noodlottig ongeval.
Ja, dat was een beetje de stelling van Ridouan Oudaga. Maar dan enkele dagen later kwamen de wetsdokters getuigen, Werner Jacobs en... Ja, toen bleek dat verhaal zeker als pudding in elkaar te zakken, want ze hebben daar de foto's laten zien natuurlijk van de verwondingen die Jill Himpe had. Mm-hmm. En dat liet eigenlijk echt wel niet aan de verbeelding over. Haar keel was echt volledig overgesneden. En Werner Jacobs heeft zelf een demonstratie gehouden hoe het volgens hem gegaan was. En volgens hem werd Jill Himpe wel degelijk in een wurghouding gehouden. Mm-hmm. En is er zeker 5-6 keer gesneden. En ja, ze was ook bijna onthoofd letterlijk, dus ja. Het was eigenlijk echt vreselijk om te zien.
Dus zijn verklaring hield geen steek. Ik kan me voorstellen dat er dan gesproken is met zijn advocaat, met Chris Vinken. En dan is er, net voor het einde van het assiseproces, een wending geweest.
Dus na een volledige procesweek op vrijdag, dus vorige vrijdag, waren eigenlijk alle getuigen waren de revue gepasseerd. Meer dan 80-tal mensen, familieleden, speuders, deskundigen, noem maar op. En plots deed Ridouan Oudaga het teken aan de voorzitter van kijk, ik wil toch nog graag iets zeggen. En ik kreeg dan het woord. En plots gaf hij dan toch toe van ja, ik heb wel degelijk gesneden.
Dat is een ongelooflijke wending op zo'n assiseproces,
ja,
Mark.
Absoluut,
hij kon niet meer ontkennen wat niet meer te ontkennen viel, denk ik ook met dank aan zijn advocaat. Ja, dat gebeurt niet vaak, dat we zo'n wending zien op assiseprocessen.
Nee, het gebeurt niet zo heel vaak. Nu, ik denk, het was een heel slopende week geweest, ook voor hem, denk ik, want er heeft heel veel kritiek gekregen natuurlijk heel die week. Hij heeft dan iedereen zien getuigen, heel veel... Mensen die slechte dingen over hem zeiden. Natuurlijk die getuigenis van die wetsdokters die echt wel doorslaggevend was. Dus ik denk ergens dat hij ook wel besefte van ik sta hier met mijn rug tegen de muur. En ik vermoed ook dat zijn advocaten, Chris Vinken en Rob Onderdonk, dat die wel stevig op hem ingepraat hebben. Ik denk dat ze eigenlijk al gehoopt hadden dat hij dat de eerste dag zou doen. Mm-hmm. Maar dan heeft hij toch beslist om een en ander meer toe te geven. Dus dat hij het gedaan had. Weliswaar bleef hij wel ontkennen dat hij echt daarvoor een vooraf beraamd plan had.
Ja, maar het doel van zo'n bekentenis zal ongetwijfeld ook zijn, finaal minder straf opgelegd krijgen.
Wel, de voorzitter heeft hem dat ook wel voorgelegd. Hij heeft ook gezegd van je riskeert nu wel de kritiek dat je dat nu vertelt om een lichtere straf te krijgen. Nu, hij ging daar een beetje omheen. Uiteindelijk heeft hij dat dan wel gezegd.
Ja. En wat is het finaal geworden?
Wel, er is lang gepleit deze week dan over de strafmaat. Hij is wel schuldig bevonden maandagavond laat aan moord. Dus wel voorbedachtheid. Dat was heel belangrijk. Heel belangrijk voor de familie ook, van Jill Himpe. En dan een dag later, op dinsdag, is er gepleit over die strafmaat. En toen heeft de aanklager Chantal Lanses levenslange opsluiting gevorderd. En ook nog eens 10 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank.
Dus wat de ergste mogelijke strafeis.
Dat is bijna de zwaarste straf die je kan eisen. Nu goed, daar is lang over gepleit. De aanklager zag geen verzachtende omstandigheden. De verdediging, ik zei het al, Chris Vinken en Rob Onderdonk, die zagen dat wel. Die hebben wel een aantal verzachtende omstandigheden aangehaald. En zeer belangrijk, zij hebben ook gezegd van kijk, de redelijke termijn in het dossier is overschreden. Het heeft te lang geduurd voor die zaak voor de rechtbank kwam, voor het Assisenhof. Mm-hmm. En na een vrij korte beraadslaging, een kleine 2 uur, heeft het Hof en de jury, zijn ze daar ook in meegegaan. Dus ze zien wel verzachtende omstandigheden. Die redelijke termijn is effectief overschreden. En Ridouan Oudaga is uiteindelijk veroordeeld tot 29 jaar gevangenisstraf.
Ja. Misschien moet je dat nog kort kaderen, Mark. Er is een groot verschil in perceptie tussen iemand 29 jaar gevangenisstraf geven of 30 jaar.
Ja, en eigenlijk in het arrest zeggen ze letterlijk, we wilden hem 30 jaar geven, maar door die overschrijding van de redelijke termijn moesten ze daar een klein beetje straf afdoen, eigenlijk, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Daarom is het 29 jaar geworden. Maar dat is wel heel belangrijk, want 30 jaar zou eigenlijk willen zeggen Wie tot 30 jaar veroordeeld wordt, kan in principe pas na 15 jaar voor het eerst in aanmerking komen om vervroegd vrij te laten. Als dat onder de 30 jaar is, dus nu 29 jaar, dan kan dat al na een derde van de straf.
Dus in theorie kan hij over een paar jaar al vrijkomen?
Wel, hij zit al 5 jaar in voorrechtenis bijna. Dus in principe, over een vijftal jaar, kan hij voor het eerst een aanvraag doen om vervroegd vrij te komen.
Theoretisch?
Theoretisch, zeer theoretisch, want er zijn wel veel dingen over hem te zeggen, en zwaar crimineel verleden ook. Dus het is maar de vraag of dat zal gebeuren.
Oké, Mark, merci om dat hier zo deskundig te komen toelichten in Antwerpen. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Stemmen van Assise. Bedankt.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cédric Lagast. Onze dank gaat uit naar TV Limburg voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Nathalie Delporte.